Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 105, de versen 13, 14 en 15. Psalm 105, de versen 13, 14 en 15.
Thank you.
Exodus en daarvan het tweede hoofdstuk nog vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, en nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemen de schriftlezing uit Exodus 2. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi, en de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier, en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. En toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje, en zie, het jongske weende, en zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zeide: Dit is een van de knechtjes der Hebreeën. En toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter: Zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar: Ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. En toen zeide Farao's dochter tot haar: Neem dit kind heen en zoog het mij, ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeiden, want ik heb hem uit het water getoond. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. En des andere daags ging hij wederom en zie twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? En hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? En zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? En toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar deze zaak is bekend geworden. En als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters en die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde naar zijn vaders te drenken. En toen kwamen de herders en zij dreven van haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste haar en drenkte haar kudde. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? En toen zeiden zij, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herders en hij heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? En waarom liet gij de man nu gaan? Roept hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen en hij gaf Mozes zijn dochter Zipporah. En die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gerson, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht in zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw volk gedacht in die ijzer over Egypte gedaan. Het diensthuis van Egypte waar ze onder de stokenbranden van de wet moesten inleven, verloren te liggen. Want dat wordt in het diensthuis geleerd, in het werkhuis. O, dat we het geestelijk mochten kennen, want we verkeren van nature allemaal in het diensthuis der zonde. In de ijzeroven waarin we onszelf hebben geworpen, moeten vrijwillig van u afgevallen. Opdat we in dat genadehuis, in dat beloofde land, gelijk gij uw volk Israël heeft beloofd, alles door Christus betaald, want gij zegt, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Was Abraham al voorzegd dat dit alles gebeuren zou, dat dat volk bij de persoon van Jacob met 70 zielen waren afgetrokken naar Egypte om Jozefs wil. En daar zijn ze in menigte uitgebroken in het land Gozen. O Heere, gij mocht ons de geestelijke lessen daarin bekendmaken, maar ook in natuurlijke zin ons wijsheid geven. En gelijk gij ook hier in dit hoofdstuk hebt opgetekend bij de vader en moeder van Mozes. En hoe wonderlijk gij hebt gehandeld. Dat we Paulus zouden navolgen wat hij schrijft in Hebreeën 11. Wat alles door het geloof is geschied, ook door Mozes en door Aaron en door de ouders van Mozes. Ze hebben alles door het geloof gehandeld. Want als het niet uit het geloof is, dan zal het geen vrucht voortbrengen. We kunnen veel bereiken in deze wereld. En op een hoge trap van de maatschappelijke ladder klimmen. Maar als het niet uit het geloof is, dan zal het geen geloofsvruchten voortbrengen. En zonder geloof is het onmogelijk om u te behagen. En dan als we dan denken dat we kunnen niets ondernemen zonder het geloof, we kunnen zelfs niet leven op de plaats waar we zijn zonder geloof. Want dan liggen we reeds verloren gaande op die brede weg des verderfs naar de eeuwige ondergang. O Heere, gij mocht er nog vele krachtdaden roepen, zoals Petrus, door middel van Petrus geschied op de Pinksterdag. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En dat ging in de harten van degene waarvan geschreven staat en die zijn woord gaarne ontvingen, gaarne aannamen. Want zij hadden het woord ontvangen met kracht. En er kwamen 3000 zielen tot bekering. En gij kunt het nog. Want gij zijt gisteren en heden dezelfde. En alle goede gaven komen van boven, van de Vader der lichten, in wie geen schaduw nog omkering is. Heere, leid ons in uw waarheid, dat wij deze geschiedenis ook onze weg zouden verstaan, want gij handelt altijd overeenkomstig uw woord. Er zijn wel verschillende wegen tot Rome, maar niet tot het Vaderhuis. En daar is maar één weg. En dat is Christus en die gekruisigd. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de opstanding en het leven. Al wie in hem gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. O bewerk onze harten dan door uw geest. En niet alleen in de werking, maar ook in de versterking. En dat uw geest in onze harten mogen wonen en werken. Ja, getuigenis geven dat gij, o Heere Jezus, zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Met een persoonlijke toe-eigening, gelijk ook van de Moorman is geschreven van zoveel anderen. Kom over en help ons, breid uw koninkrijk nog uit over de ganse wereld. En zolang het dag is, zult gij het doen zolang deze aarde bestaat, hoewel de nacht over deze wereld is besloten. Want duisternis zal de volken bedekken en donkerheid. Maar over het Sion Gods zal het licht opgaan. En zoals gij ook de herders van Ephrata's velden heeft bezocht met het licht der wereld. En ze gingen met haast, alles verlaten. O, gelijk wij ook lezen in de geschiedenis van Mozes, door het geloof Egypte verlaten, niet vrezend het gebod des konings. Heer, we mochten ons er maar aan toetsen, of we dat geloof bezit. Kom over en help ons, gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel allerlei leed en beproefde. Gedenk uw kerk wereldwijd. Want gij zegt in uw heilige wet dat er nog duizenden zijn en die zullen er altijd zijn. Tot Elia werd gezegd, ik heb nog 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Ook dat we dat werkelijk zouden geloven, want Elia dacht alleen overgebleven te zijn. En zo lijkt het ook in onze dagen. Maar gij hebt uw kerk en gij houdt uw kerk. Gij houdt ze ook in stand. Gij houdt ze ook staande. Door de standvastigheid van Christus. O Heere, bedien ons uit uw heiligdom. Want er is betaald. Het bloed der verzoening heeft gestroomd. En mochten we daarin vrede vinden. Want zonder bloedstorting geen vergeving. Kom over en help ons om Jezus willen. Ja, de geschiedenis van Mozes vanaf zijn geboorte staat hier beschreven. En daar liggen vele lessen in verklaard, want er was een andere farao opgestaan. Want de farao die waaronder Jozef had gediend. Dat was een man met een goed hart in het algemeen gesproken, in horizontale zin gesproken. En die mensen, die ben ik ook veel tegengekomen, ook wereldlingen, die zijn goed van inborst. Die worden niet gedreven door duivelse oogmerken. Maar er staat er geschreven, hoe meer zij verdrukt en hoe meer de Egyptenaars, het volk Israël, de Hebreeën verdrukt, hoe meer het vermeerderde. Hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls, kunnen we in het vorige hoofdstuk lezen. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid. Omdat de farao wel zag dat het volk Israël zo uitbreidde, dat hij zeide, ze worden sterker als wij. En als ze dan samenspannen met de vijand, dan zullen ze ons helemaal uitroeien. Daar was hij bang van en daarom ging hij het volk Israël verdrukken, zodat zij hun leven bitter maakten met de harde dienst. In Leem en in Tichelsteden en met alle dienst op het veld en met al hun dienst dien zij deden, dienden met hardigheid. En er was nog een gebod van harde farao uitgegaan tot de vroedvrouwen van de Hebreeën. En er waren twee bekende, Sifra en Pua. En dat waren godvrezende vroedvrouwen. En die kregen het gebod van de farao om alle geboren jongetjes van de Hebreeën in het water van de Nijl te werpen, te doden. En de dochters in het leven te houden. Want dan staat er zo geschreven, doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hun gesproken had. Maar zij behielden de knechtjes in het leven. Dat is geloofsmoed, want als je dat nou in onze dagen ziet, ja, je moet de overheid gehoorzamen, maar het zijn allemaal Egyptische overheden geworden in het Westen. Daar kun je het wel één op één mee zetten. En al die regenten des duivels, laat ik het zo maar zeggen, want dat was deze farao ook. Hun drijfveer was angst. En daarom nemen ze al die maatregelen om het volk te onderdrukken. Dus echt precies exact hetzelfde. Hun drijfveer is angst. Ze worden door angst gedreven. En dat gaat er natuurlijk bij de massa in. Die angstpropaganda. Er is weer een dodelijk virus. Dat broodje apenpox verhaal. Nou treffen de homofielen. En die moeten allemaal verplicht worden gevaccineerd. Maar die vaccins die ze uitgevonden hebben, die zijn ongetest. Ja, het is sowieso wel verwerpelijk. Maar het staat allemaal in het kader van depopulatie. Nou, daar begon het hier al mee. Die farao die had ook depopulatie voor ogen om dat volk in te dammen. Want zij vermeerderden. En hoe meer ze verdrukt werden, hoe meer ze vermeerderden. Dus dat is ook geestelijk zo. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw goddelijk recht zou leren. Kijk, daar heb je nou die vermeerdering. Gods volk zei vroeger, in de duisternis wordt meer geleerd. Ofwel, in de verdrukking wordt meer geleerd dan in het licht. Ja, Joneb. In de vis meer geleerd dan heel zijn leven bij elkaar. En dat kun je in heel Gods woord vinden. En er is een mens vijand van, want Jonah had niet gesolliciteerd om in die buik van die vis te vertoeven. Nee, hij dacht met een gladde zee even naar Tarsis te varen. Maar de Heere heeft dat verhinderd, want die roeping moest vervuld worden. En dan weet de Heere je wel door van de bodem van de oceaan te plukken om je op de plaats der bestemming te brengen. Maar deze Hebreeënen, deze vroedvrouwen, nou dat is al oud, lezen we, hè, dat hier in dit land is die zorg niet, maar onder de Hebreeën, onder de Joden, onder het volk Israël, was dat gewoon dat er vroedvrouwen waren en die ook de moeders een helpende hand boden. En zij gehoorzaamden niet het gebod des konings. En dan kwam de koning, de farao, kwam daarachter en hij riep die vroedvrouwen om voor hem te verschijnen en zeiden tot, waarom heb gij deze zaak gedaan en dat gij de knechtjes in het leven hebt behouden? En de vroedvrouwen zeiden tot farao dat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk, eer de vroedvrouw tot de kon, ze hebben ze gebaard. En daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. Niet om enige leugen, maar omdat zij God vrezen en de kindertjes lieten leven. Kijk, nou heerst er zo'n abortusgeest, ook binnen de kerk hoor, ook binnen de kerken, want de dominees die verheffen hun stem niet met macht tegen die dodelijke maatregelen, want hoeveel ouderen zullen er al gestorven zijn, vroegtijdig gestorven zijn, door die lockdown maatregelen. Er heeft nog geen pandemie bestaan. Het zijn allemaal verzinsels. En die virus die wordt verspreid door het vakken. Ik heb het al zoveel keer ook met feiten bewezen. Want een mens kijkt maar aan wat voor ogen is en dan die vier mensen die hij kent in zijn leven, daar vergelijkt hij dan de hele wereld mee. Kijk, zo dom is nou een mens. No. Je moet door het geloof de zaken bezien. En dan staat er in Gods woord beschreven dat er de dingen geschieden die in onze dagen geschieden. Daar moet je nooit van afwijken. Je moet niet aanzien wat voor ogen is. Want daar kom je bedrogen mee uit. En de vroedvrouwen zeiden tot farao, ze verzinden een, de Hebreeënen zijn sterker dan Egyptische vrouwen. Nou ja. Dat was natuurlijk een afleidingsmanoeuvre. Ik zou niet zozeer zeggen een leugen. Maar dat was om die farao om de tuin te leiden. En toen gebood farao al zijn volk zeggende, alle zonen die geboren worden zult gij in de rivier werpen. Toen liet hij het niet meer over aan de vroedvrouwen van de Hebreeën. Maar toen werden er Egyptenaars in dienst gesteld om dat te doen. En alle dochters in het leven behouden. En dan komt ons hoofdstuk. En een man van het huis van Levi, dat was, u weet, de ouders van Mozes waren Amram en Jochebed. En Amram betekent verheven volk. En Jochebed betekent Jehovah de glorie. Jehovah is glorie. Yahweh is glorie. Amram en Jochebed, een man van het huis van Levi, het waren beide levieten, maar dan is er iets bijzonders. Dat wordt ook geschreven in even verderop, dat Jochebed was een moei van Amram. Een moei, ik heb van dat woord nog nooit gehoord. Dat betekent tante, oud. Dat is later verboden, die huwelijken werden later verboden. Lees Leviticus er maar op na. Maar het is wel een soort vreemd huwelijk, maar beide mensen, Amram en Jochebed, vreesden God. Want dat staat duidelijk geschreven in de Hebreeën. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Overmits ze zagen dat het kindje schoon was. En ze vreesden het gebod des konings niet. Dus Amram en Jochebed behoorden tot Gods volk. En de Heer kan het wel eens zo leiden. Want ze hadden natuurlijk meer kinderen. Amram en Jochebed. Mozes was niet het eerste kind. Dat was Miriam. Want toen Miriam aan de oever van de Nijl stond te kijken hoe het met het biezenkistje zou aflopen, was ze al zo'n 8 tot 10 jaar. En Aaron was ook een kind van Amram en Jochebed, want dat was de broer van Mozes. Dus ze hadden 3 kinderen, Miriam, Aaron en Mozes. En als het staat geschreven dat Mozes het volk begon uit te leiden, was hij 80 jaar. En toen was Aaron 83 jaar. Dus Aaron was 3 jaren ouder als Mozes. En Miriam was de oudste. Dus dan weet u hoe dat gezin in elkaar zat. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Dat was natuurlijk de derde kind. Het was niet de eerste zoon. Dus je moet Gods woord wel onderzoeken. Want als je het zo leest, ja, dan zou je zeggen, nou dat was de eerste zoon. Nou. Ik heb u net gezegd hoe dat zat. En toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden lang. Dat is een tijd, 3 maanden lang een kind verbergen. Ja, die om de melk van zijn moeder schreeuwt. Ja, maar het geschiedde door het geloof. Het geschiedde door het geloof. Maar dat kind werd groter, 3 maanden. Het werd groter. Doch als zij hem, staat er ook, als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en pek. En ze legde dat knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever van de rivier. Mozes in het biezenkistje, dat klinkt voor de kinderen ook bekend in de oren, maar daar ligt wel een hele diepe betekenis in. Dat was ook allemaal door het geloof. Sommige verklaarders zeggen dat zij, dat Jochebed, Amram en Jochebed, verzwakten in hun geloof, omdat ze het langer hadden moeten verbergen. Nou, dat ben ik niet mee eens, want dit was een nog veel grotere geloofsdaad om Mozes, hun geliefde kind, in zo'n biezen kistje te leggen. En wat staat er dan? Zij nam voor hem een kistje, datzelfde woord staat geschreven voor de ark van Noach. Dus ze lag hem in de ark, dat is Christus. Dat is alles door het geloof. Weet je wat er staat? Ze lag hem in de handen Gods. Dat staat er eigenlijk. Want dat is hetzelfde woord. Dat kistje, dat kun je in de grondtaal het naslaan. Hetzelfde woord als de ark van Noach. Nou, Noach werd gesteld om het volk Gods te redden uit dat oordeel Gods, de watervloed. En Mozes werd door God gebruikt, was door God verkoren om het volk Israël uit Egypte te leiden. Maar zover is het nog niet. Ze kon hem niet langer verbergen en zij maakte voor hem, zij nam voor hem, zij maakte voor hem een kistje van biezen, van papyrus, dat was papyrus, rietpapyrus. Daarvan maakten de Egyptenaren lichte scheepjes van papyrus, waarmee ze snel over de rivier konden varen. Een kistje van biezen en belijmden het met lijm en pek, met asfalt, staat er werkelijk. En ze legden het knechtje daarin en legden het in de biezen, in de flex, aan de kant of de river, aan de oever van de rivier. Ze lieten hem niet in het midden der rivier los, opdat hij meegevoerd zou worden, nee. Ze wilden door middel van de dochter Mirjam daar een oog op houden, wat er toch met dat knechtje zou gebeuren. Want dat staat er ook. En zijn zuster Mirjam stelde zich van verre om te weten wat er met hem gedaan zou worden. En dan, als je nou de goddelijke voorzienigheid daarin verder leest. Maar eerst nog iets van het geloof van Amram en Jochebed. Dat spreekwoord staat in het kader van het geloof. Wie niet waagt, wie niet wint. Dat is een bekend spreekwoord, hè? Dat is algemeen waar. Mensen die nooit iets durven te ondernemen, nou, daar zou je nooit iets van gewaar worden. Die durven nooit iets te wagen. Ja, je moet niet in een zwart gat springen, maar ik bedoel het nou in het horizontaal. Het is ook niet om te gokken. Nou, dat zegt dat spreekwoord niet. Wie niet waagt, die niet wint. Je overrekent de kosten. Dat is ook wel een algemeen spreekwoord in Gods woord. Wat u hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Nou, dat heeft zeker betekenis in het kader van het geloof. Want het geloof is altijd actief. Het geloof kan wachten. Wacht op de Heere, zijt sterk. Ja, wacht op de Heere. Maar dat is niet lijdelijk. Dat is ook actief. En die activiteit komt niet van het geloof zelf, maar van de Heilige Geest die het geloof aandrijft. Want het geloof is door de liefde werken. Liefde, dat is nooit een lijdelijk ding. Never. Liefde kan je gelijkstellen met liefhebben. Dus alle zoontjes, alle knechtjes werden vermoord op het bevel van Farao, want die Egyptenaren die daartoe gesteld waren, die kwamen de huizen van de Hebreeën in en die rukten die knechtjes uit de handen van de moeders, van de Israëlitische moeders, en ze wierpen ze in de Nijl. Dat was het gebod van Farao. Want ze gingen toen al over lijken, dat zie je natuurlijk ook als Herodes gewaar wordt dat er een koning is geboren, zoals er ook geschreven staat in het woord voorzegd door de profeten. En dan stuurt hij zijn knecht en laat al die kinderen in Bethlehem afslachten. Dus ze gingen toen ook over overlijken. En dat is ook in onze dagen, maar het geschiet met glimlachende gezichten. En de massa die, ik heb vanmorgen, ben ik er nog zo krachtig bij stilgesteld dat we in de leugen gevallen zijn. En daarom is het niet vreemd dat de massa de leugen omhelst. Dat is niet omdat ze de leugen omhelzen, nee, omdat we de leugen in Genesis 3 hebben omhelst. Daarom geschiet het allemaal. Daarom is de massa zo heel makkelijk te manipuleren met leugen en bedrog. En ze stellen diegenen die over hen gesteld zijn, daar maken ze dan een wettisch misbruik van. Van de instelling Gods, want de overheid is een instelling Gods. Maar als die overheden zich te buiten gaan, dan lees je hier ook duidelijk dat er tegen het gebod des konings gehandeld wordt. Dat is helemaal weg in onze dagen.
Het is allemaal zo verkankerd, want er is geen sprake meer van geloof. Want Mozes, ook op latere leeftijd, toen hij groot geworden was, ongeveer 40, hij vreesde het gebod des konings niet. Want hij begeerde liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Dat doet het geloof. En als je daar aan toetst en je blijft hinken op twee gedachten, dat deden Amram en Jochebed niet. Dat deed Mozes op later leeftijd ook niet. Het geloof hinkt niet op twee gedachten. Ja, we zullen het ene onderzoeken, maar als het niet haalbaar is, dan laten we het varen. Zo handelt het geloof nooit. Nou, maar zover zijn we nog niet. En Mirjam stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. Mozes. Dat wist ze nog niet, want dat kindje had nog geen naam. Zal ik u er eens even bij bepalen dat die naam is gegeven door de dochter van Farao. Niet door Jochebed. Mozes was toen nog zonder naam. Ja, yeah. Nou, dat volk zonder naam, dat heb Christus plaats bereid in het vaderhuis, want dat wordt hier niet gekend. Dat betekent het ook. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier. Dat was afgoderij. Want de Nijl was in de ogen der Egyptenaars heilig. Ja, je moet de geschiedenis maar onderzoeken. En daar werd afgoderij van gemaakt, want die dochter van Farao was getrouwd. Dat kun je allemaal onderzoeken. Maar zij had geen kinderen. Zij had geen kinderen. En nou gingen die vrouwen die geen kinderen konden krijgen zich baden in de Nijl. Want dan dachten ze dat ze vruchtbaar werden. Dat ligt er aan ten grondslag hoor. Want kijk, ze hadden natuurlijk geen waterleiding toen nog. Maar je moet niet denken dat die farao in zijn paleis geen bassins met water had om zich te wassen. Om daaruit te drinken. Dat moet je echt niet denken. Natuurlijk was dat er. Natuurlijk was dat er. Dus dat wassen in de rivier de Nijl, dat was een vorm van afgoderij. Maar de Heer wendt dat aan, want Mozes moest gevonden worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jongvrouwen wandelden aan de rivier, aan de kant van de rivier. Waarom? Om te kijken of de kust veilig was, om het zomaar eens te zeggen. Want in de Nijl zwemmen de grootste krokodillen ter wereld. Dat is een bekend feit. Ik hoef het er verder niet uit te leggen, maar die Nijlkrokodillen, dat zijn verslindende monsters. Dus dat moet wel een enorme geloofsdaad van Amram en Jochebed geweest zijn om af te zien van die krokodillen en Mozes in een biezenkistje te leggen in het riet aan de kant weliswaar, maar toch wel in de Nijl. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier en haar jongvrouw wandelde aan de kant van de rivier. En toen zij het kistje in het midden van de biezen, want aan de kant groeien de biezen, omdat daar het water lager is, laat ik zeggen ondiep, in ondiepe plaatsen groeiden de biezen, dat zie je hier ook. En je ziet hier hele bieskragen, dat betekent dat dat ondiepe plaatsen zijn. Zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen, dat kistje. Die ark, om het zo maar eens te zeggen, waar Mozes in lag. En toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie het jongske weende, omdat het zijn moeder miste. En zij werd met barmhartigheid bewogen. Die dochter van Farao, dat was ook een vrouw met een goede inborst. Die was nog niet van de natuurlijke gaven en gevoelens beroofd. En als je nou in onze dagen in de rondte kijkt en je leest de berichten, dan denk ik die mensen die... Ja, geloof is er niet. Er is nog ineens verstand binnen dat naam christendom. Maar er is ook geen gevoel meer. Want je wordt als een robot hoor. Als je handreikingen doet aan de Baals en de Astaroths in onze dagen. En dat zie je al decades voor je heen. En als je dan met terugleidend licht kijkt. De decades die al voorbij zijn. Dan zie je ook bij God vandaan dat dat al lang aan de hand is. Die betovering. Waardoor je een hart krijgt als beton. Nou, van nature hebben we een stenen hart. Maar een natuurlijk mens heeft nog enig verstand overgebleven als een bloem met paradijs. En nog enige gevoelens, natuurlijke gevoelens. Want als je ziet ook in Afrika, op plaatsen waar de moord en doodslag plaatsvindt, dan zie je die moeders nog schreien en wenen en krijsen vanwege het moedergevoel als hun kinderen worden vermoord. Dat gevoel is in het Westen, is dat meer en meer gaan tanen en je kan het bijna niet meer vinden. Je kan het bijna niet meer vinden, want dat hele christendom is zonder gevoel. En dan heb ik het nog ineens over het geloofsgevoel, want dat geloofsgevoel is nog zoveel malen hoger dan het natuurlijke gevoel. En die inheemse volkeren, die zijn dikwijls nog niet van de natuurlijke gaven beroofd. Maar hier in het Westen zie je dat voltrekken. Mensen worden robots. Al die reformkerken bestaan uit robots. En dan spreek ik wel generaal. Maar mensen die niet meer aanspreekbaar zijn op de waarheid en op de feiten. Ze willen het geen eens horen. Ze willen het geen eens horen. Er is geen dominee die het wil horen. Ze leggen het allemaal naast zich neer. Want we moeten de overheid gehoorzamen. Ook al hebben ze duivelse wetten. En die Rutte die kent natuurlijk achter elkaar liegen en bedriegen. Die Haga die merkt dat nog op. En die van der Staaij, die houdt zijn mond erover. En met dat geval in Oekraïne, want het gaat helemaal niet om Oekraïne. Het is een strijd tussen Oost en West. Het is een strijd tussen Rusland en de westerse mogendheden. Het wordt allemaal in verkeerd licht gezien, omdat mensen... Het gaat nou allemaal nog redelijk, laat ik het zo eens zeggen. En dan interesseert het, vooral in Amerika, is de interesse in dit soort dingen nihil. Dat komt pas... Kijk... Je ziet het ook in de dagen van Noach en het zal zijn als in de dagen van Noach. Ja, Noach die predikte het oordeel Gods. En als Jona dat oordeel Gods in Nineveh doet klinken, gaan de Ninevieten zich bekeren. Maar die mensen in de dagen van Noach, zeer godsdienstig, moet je maar rekenen, bekeerden zich niet. Want ze dachten dat het allemaal complottheorie was, wat Noach verkondigde. In die dagen leven we en die dominees die doen daaraan mee aan die complotgedachte. Ja, het is verschrikkelijk, want dat kost duizenden mensenlevens. Je ziet het in het RD, er worden pedojagers onder complotfantasten gesteld en die mensen moeten de gevangenis in. Ik heb al gezegd, als Simon Wiesenthal in onze dagen had geleefd, had Steef de Bruin beweerd, dat is een complotfantast. Zo ver weg is het in onze dagen. Al die hoofdredacteurs van die MSM-kranten, waartoe ook het RD behoort, zijn woordvoerders, landverraderlijke woordvoerders van de overheid. En ik heb u gezegd, die overheden die staan op gelijke voet met de farao waar het hier over gaat. Precies hetzelfde hoor. Echt precies. Die gaan over lijken. Dan zijn ze weer bij de Bilderberg Club geweest in Washington. En als je ziet wie daaraan deelnemen, en als er dan, heel die kamerdebatten, daar geven geen cent voor, maar als er dan nog vragen over gesteld worden, dan krijgen ze geen antwoord. Of dan zegt het kabinet, dat kost veel tijd om die informatie allemaal bij elkaar te vergaren, om daar een antwoord op te geven op bepaalde kamervragen ten aanzien van die Bilderberg-vergaderingen. Want dat is allemaal zo secret, maar op die vergaderingen worden besloten wat die farao hier besluit. En dat bevel wordt dat is ook depopulatie. Dat wordt daar allemaal besloten. De koningin gaat er naartoe en de koning gaat er naartoe en weet ik het allemaal. Sigrid Kaag en noem al die mensen maar op. En ik denk dat van der Staaij ook staat de watertanden om daarheen te gaan. Want hij is van hetzelfde soort. Dat is wel gebleken, hè, toen hij de voeten van Nazi Zelensky kuste en beweerde dat de Russen Oekraïense vrouwen verkrachten en meisjes. Als je zulke barstende leugens verkondigt, want er is een Oekraïens parlementslid, een vrouw, is er ontslagen omdat ze diezelfde leugens propagandeerde om van de westerse landen meer wapens te krijgen. Dat doel zat erachter. En die van der Staaij, die heeft exact hetzelfde gezegd. Dat is ook zo'n war criminal. Meer wapens naar Oekraïne, want hij wil meer bloed. Dat zijn de bloeddorstige honden binnen het Revendom. En het wordt niet onderkend. Waar blijft dat massale protest tegen deze Hitlerianen? Want ze zijn exact op dezelfde lijn als die farao. En dan wordt er in Oekraïne wordt dat mens nog ontslagen, ze hebben toegegeven, ze admit it, dat zij die leugen hebben verzonnen, dat de Russen verkrachtend bezig zijn. Het is helemaal niet waar, het is precies andersom. Want Zelensky geeft aan het Oekraïense leger, met name die Azov-bataljon, de opdracht om hun eigen mensen te vermoorden. Dat is de werkelijkheid en dat hoor je ook uit de monden van die onafhankelijke journalisten, waarvan ik het een en ander heb gepubliceerd. En er klinkt geen protest, een protest. De dominees kondigen geen tuchtmaatregel af. Dat zou DSA kort moeten doen, omdat die landverraders Steef de Bruin en Van der Staaij oud gereformeerd zijn. Ze zijn zo geraffineerd als de duivel. Echt, dat zijn echt de kankergezwellen binnen dat referendum. En zijn ook kankergezwellen in de maatschappij. Daar gaat het referendum mee heen. En ze denken ook nog dat God het allemaal door de vingers ziet, dat het allemaal normaal is. Dat bedrog, dat helse bedrog, die leugenpropaganda, die nazi-propaganda, die abortuspropaganda. Want in al die tegenwoordige vakken daar zit de zelfverwerking van ongeboren baby's. En het wordt allemaal ontkend en de bewijzen worden naar zich neergelegd en het wordt belachelijk gemaakt. Nou, je gaat er echt mee naar de verdoemenis als je met zulke mensen wandelt. En als je die niet tegenspreekt, als je die niet ernstiglijk bestraft. Dominees die deze kankergezellen niet censureren, die zijn zonder genade. Dan hoef je het nog geen eens te hebben over een roeping, want Judas had ook een roeping, maar ze zijn genadeloos. Als hij dit soort ongerechtigheid, als hij daaraan meewerkt, dat kan met genade niet bestaan. Nou, want het is geen val in de zonde, het is een trend geworden. En toen zij opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie het jongske weende en zij werd met barmhartigheid bewogen. Nou, die was nog van een hele andere geest. Rishi Rukse, een dominee, ja, die is in de publiciteit gekomen. Het is een Rooms-Poolse dominee, Polenski. Maar die man die heeft nog geest. Het is natuurlijk compleet valse leer wat hij leert ten aanzien van het geestelijke. Maar die man die heeft nog geest, die komt in de wereld nog mensen tegen die hebben een geest. Die refo's, en er is geen één dominee die een geest heeft. Want ze gaan met de massa mee. Het is een kudde schapen, slagschapen, kunnen niks meer onderscheiden. Pieter zegt, ik weet niet wat er gebeurt. Dan ben je geen knecht van God hoor. Want de knecht van God weet wat er gebeurt. Weet wat er gaande is. Om zijn schapen daarvoor te waarschuwen. Als hij tot herders wordt gesteld, dan krijg je net die roeping als Petrus. Waait mijn schapen, hoed mijn schapen, waait mijn lammeren. En als je niet weet wat er gebeurt, hoe kan je een lammeren waaien? Hoe kan je een schapen hoeden? Dat is niet mogelijk. Dus dat zijn helemaal geen dominees bij God vandaan. En ik ken er hier in het Westen niet één. Nou, ik ken er geen één. Want het is allemaal leugen en bedrog. Hè? En dat is al decades gaande. Daar moeten je ogen voor open gaan. Dat is niet nu gaande ook. Maar dat is al decades gaande. Dat bedrog, die kerkcorrecte politieke preken. Nou, je ogen moeten er echt voor open gaan. Want als je ermee opgevoed wordt, je zou erbij in slaap. Ja, ontwaak ga je die slaap en sta op uit de doden als dat in je leven plaatsvindt. Daar ga je het zien. Dat kerkpolitieke bedrog. Want de gramschap Gods over kerkpolitiek is wel zo groot dat er geschreven staat, God heeft het allemaal voorzien en het zal zijn als in de dagen van Noach. Die hele massa mensen die de spot stak met Noach, die kwam om in de watervloed en zo zal het ook zijn in onze dagen. En wat voor oordeel God uitstort, daar is hij al mee bezig om eerst de zinnen te verblinden van de woordvoerders des volks. Hun zinnen zijn compleet verblind. En dan wordt er in horizontale zin nog wel wat opgemerkt door die vorm van democratie. Ik ga er ook niet meer mee, want het is ook allemaal politiek. Ze willen ook de macht. Maar ik wil maar zeggen dat die dochter van Farao dit deed. En je moet goed denken dat haar leven daarmee in gevaar gesteld werd. Want als de Farao dat werkelijk zou doorzien hebben, dan zou hij zijn dochter ook niet gespaard hebben. Want die farao, dat was een duivel, dat kwam natuurlijk in alles openbaar. En toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje, zie een jongske weende. Ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. En toen zeide zijn zuster Miriam tot Farao's dochter, zal ik heen gaan? Dat is ook apart. Zou die dochter van Farao daar geen bedenking bij gehad hebben? Hoe komt dat kind, die Miriam, zo snel hier om mij die vraag te stellen? Dit is wel verdacht. Nee, je moet het zien in de goddelijke voorzienigheid. De Heere beheerste ook dat hart van die dochter van Farao. En het moet een vrouw geweest zijn met een goede inborst. Ik heb u al gezegd. Zij werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat gebeurt niet met mensen wiens conscientie al met een brandijzer is toegeschroeid. Dat die mensen die hebben dat gevoel van niet meer. Maar zij ziet dat knechtje wenen. En ze had zelf geen kinderen. Nou, haar hart ging open als van een moeder. Zo moet je dat lezen. En toen zeiden zij en zijn zus tot vaar, zal ik heen gaan voor u een voedstervrouw uit Hebreeën en roepen. Het lijkt op doorgestoken kaart. Nou, aan de zijde van Miriam was dat ook doorgestoken kaart. In goede zin, in goede zin. Die dat krijg je voor uw zogen. En de dochter, want zij had natuurlijk geen moedermelk, ze was onvruchtbaar. En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge man ging heen en riep des knechtjes moeder. En dat was Jochebed. En toen zeide de Farao's dochter tot haar, tot Jochebed, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u loon geven. En dan krijgt ze nog loon uitbetaald om haar eigen kind te zogen. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. Dat moet ook toch wel een verlossing des Heeren in het leven van Amram en Jochebed geweest zijn. Dat God zich middels die dochter van Farao. Nou, ik ben hier in dit land gekomen, de ramen van Nebiot zullen u dienen. En dan moet alles medewerken ten goede hoor. Voor degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Je moet nooit de wereld uitsluiten, je moet nooit zo vroom worden. Kijk, die Refo-kerken, dat zijn allemaal sectes geworden. Hoewel ze natuurlijk allerlei valse handreikingen hebben gemaakt, leven ze niet meer in het geloof. In het kader van de rammen van Nebiot zullen u dienen. Nou, want dan zijn ze ineens te vroom. Dan zijn ze ineens te vroom om de deur open te doen voor een stel sodomieten die op de stoep staan. Daar zijn ze te vroom voor. Maar Lot was er niet te vroom voor, want die vreesde God. Dan ben je niet vroom, eigenwillige vroomheid. Nou, weet je wat het inleven van Lot was? Gewoon mij maar op dezelfde doop als die sodomieten, want ik ben niet zelf komen wonen. Dus hij opende de deur en hij sloot notabene die deur nog achter zich toe. Nou, wat God anderen bedoelde, dus Lot werd naar binnen getrokken door die engelen. We gaan die geschiedenis niet verder uitdiepen, maar u ziet, het geloof is in onze dagen zodanig vervalst, omdat dat die eigenschappen niet meer hebt, zoals ook openbaar komt in het leven van Amram en Jochebed. Je hebt die eigenschappen niet meer. Klopt niet meer met Gods woord, wat Gods woord leert, wat het geloof is, een vaste grond de dingen die men hoopt en een bewijs de zaken die men niet ziet. Nou, als die Amram en Jochebed naar de omstandigheden hadden gekeken, hadden ze niet zo gehandeld. Ze gaven Mozes over in de hand van God. En ze legden hem, en het was een gesloten kistje, want er staat duidelijk dat de dochter van Farao, die opende dat kistje, dus er zat een deksel op. En toen zei de Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij, want ze beschouwden het als haar kind. Zij had het gevonden, want Mozes was in feite de vondeling gelegd. Niet op straat, maar in de rivier. En degene die zo'n vondeling vindt, die heeft recht op dat kind. Zo is het in de wet vastgelegd. Die een vondeling vindt, die heeft recht op dat kind. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. Toen het knechtje groot geworden was, zo groot, laat ik zeggen dat hij niet meer hoefde gezoogd te worden. Dat hij gespeend was, dat hij lopen kon en dat hij praten kon. Toen bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar tot een zoon. En zij noemde, zie je het? Zij noemde, die dochter van Farao noemde zijn naam Mozes. Dat is getrokken. Mozes betekent letterlijk getrokken. Uit het water getogen. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Dat is ook de betekenis van de naam Mozes. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was. Toen was hij ongeveer 40 jaar. Dat zeggen ook de kanttekenaar. Maar, laat ik zeggen vanaf, wat zal het geweest zijn, 5, 6 jaar tot 40 jaar is hij aan het hof van Farao. Is hij als de zoon van Farao's dochter beschouwd. En zij, de dochter van Farao. Die hebben hem opgevoed en hem de Egyptische wijsheid bijgebracht. Want dat staat ook in de reden van Stefanus in Handelingen 7. Die verhaalt dat de loop van de aartsvaders. En er wordt ook Mozes genoemd. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. Handelingen 7, 22. En was machtig in woorden en werken. Mozes had ook grote natuurlijke gaven. Die heeft de Heer geheiligd in zijn leven. Want, moet goed verstaan, Mozes is ook al vroeg tot het geloof gekomen. Wanneer weten we niet precies, maar dat zien we dat hij op die leeftijd, hij werd door God geroepen voor het brandende braambos, om het volk Israël uit Egypte te leiden. En er staat hier geschreven, Handelingen 7, 22, hij was machtig in woorden en werken. Maar dan zegt hij in Exodus 4 vers 10, als de Heer hem roept om zijn volk uit te leiden en voor de farao zijn verslag te doen en het woord des Heeren bekend te maken. Och Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Dat was helemaal niet waar, want dat staat hier in Handelingen 7 vers 22. Hij was machtig in woorden en werken. Maar de roeping, de zwaarte van de roeping, dat is niet gegrond op natuurlijke gaven. Daarom zegt Mozes, Heer, ik ben er niet toe in staat. Jeremia zegt, Heer, ik ben jong. Dan zegt de Heer, zeg niet, ik ben jong. Dan gaat de Heer Mozes, want toen ontstak de toren des Heeren tegen Mozes. Wie hebt de mens gemaakt? Wie hebt de mens de tong gegeven? Maar Mozes kan niet teruggrijpen op zijn opvoeding door farao's dochter. Hij grijpt er niet naar terug. Hij zakt als het ware voor God in elkaar. Hij zegt, Heer, ik ben er niet toe in staat. De Heer heeft hem toen bekrachtigd. En met ook dat wonder van die staf. Hij moest eerst zijn hand in zijn boezem steken. Kwam hij er maar laatst uit. Terugsteken, was hij weer gezond. Moest hij zijn staf op de grond gooien. Het werd veranderd in een slang. Moest hij die slang bij de staart grijpen. Werd het weer veranderd in een stok. Want die wonderen moest hij allemaal voor het aangezicht van farao openbaren. Dus God heeft hem wel onderwezen. En toen is hem op zijn oudere broeder toegewezen, Aaron. Die was wel bespraakt. Ook in natuurlijke zin, maar ook in geestelijke zin. Dus later hoge priester is hij geworden. Dus allemaal in Gods voorzienigheid besloten. Door de hand van Mozes en Aaron is het volk uitgeleid geworden. En ja, dat volgt allemaal in de latere geschiedenis. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeder en bezag de lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, de Hebreeuwse man, uit zijn broeder sloeg. En toen sloeg hij die Egyptenaar, versloeg die Egyptenaren en verborg de groef hem in het zand. En later twee Hebreeuwse mannen, die maakten ruzie met elkaar. En daar wilde Mozes tussen beiden komen. Toen zei die ene van, oh, wilt gij mij doden? Zoals we met die Egyptische man hebben gedaan. Ja, toen schrok Mozes zich een hoedje, want hij dacht dat die zaak verborgen was. Ja, want er staat er ook, hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, maar er is toch iemand geweest die het gezien heeft. Was dat een moord? Kun je niet zo zeggen dat het een moord was, want dat was niet zonder reden. Mozes nam het op voor zijn broederen en hij versloeg de Egyptenaar. Maar hij was nog steeds in Egypte en farao is deze zaak ter oren gekomen, zo zocht hij Mozes te doden. En dan krijgen we die geschiedenis dat Mozes vlucht naar het land van Midian, naar het land van de Midianieten. En daar ontmoet hij dan zijn schoonvader, Jethro. Er wordt hier gezegd een andere naam, Reuel, maar dat was de vader van Jethro. Dat was de vader van Jethro, dat was de grootvader van Zippora. En we weten de geschiedenis dat Mozes met Zippora gaat huwen. Twee zonen buiten staat hier één genoemd, Gerson, maar die andere heette Eliezer. Dat is de verdere geschiedenis. Maar wat hier centraal staat, dat is dat Mozes in een busy kistje in de Nijl werd gelegd, tegen het gebod des konings in. En als we dat vertalen in onze dagen, zo heeft Gods volk ook door het geloof te leven. Niet ziende op de omstandigheden, want als Amram en Jochebed op de omstandigheden hadden gestaard, dan hadden ze niks ondernomen. En nogmaals, het spreekwoord wie niet waagt, die niet wint, staat in het kader van het geloof. Absolute waarheid. Gods ware volk, die hebben een soort avontuursgeest. Niet om in horizontale zin te verstaan, alles door het geloof. En als je nou dat verslag leest van Paulus in Hebreeën 11, door het geloof hebben zij dit of dat gedaan. En dan noemt hij een hele lijst. En wat is het allemaal lijdelijk geworden in onze dagen. En dan in een wettische zin. Want niemand onderneemt niks. Daarom schrijf ik in die artikelen, waar blijft dat massale protest tegen die warcriminals, woordvoerders van het referendum, maar ze zijn ook woordvoerders van die farao in al die landen, van de farao's. Dat verraad, dat bedrog, ja, het kwam in de Tweede Wereldoorlog ook al openbaar, onder die SGP'ers, bijna allemaal verraders, allemaal een verradersgeest. Wat een laaghartige mensen zijn dat. Wat een laaghartige mensen. Dat is ook bewijs dat ze geen geloof hebben gehad. Want het geloof handelt niet laaghartig. Het geloof handelt niet verraderlijk. Nou, niet maatschappelijk en niet geestelijk. Absoluut niet. Judas had een verradersgeest, maar hij was ook een onbegenadigd iemand. Hij had geen druppel genade, geen druppel geloof. Hij had allemaal geijverd uit vleeselijk voordeel. Hij wilde minister worden van Financiën. Toen dat niet doorging, heeft hij Christus verraden. Hoe hier die goddelijke voorzienigheid dat allemaal doet samenvallen. Die dochter van Farao, die werd door Gods hand gedreven om zich op dat moment te wassen in de rivier. En toen werd Mozes gevonden in dat biezen kistje. Daar moet je niet romantisch over denken. Daar moet je door het geloof niet tegenaan kijken. Maar dan moet je je lessen uittrekken. Het geloof is tot alles toe in staat. Echt waar, tot alles toe in staat. Het geloof is niet almachtig omdat het afhankelijk is van de werking des Heilige Geestes. Een mens wordt niet goddelijk. En nou hebben ze natuurlijk zo'n leer ontwikkeld van die twee mens. En met praktische heiligmaking, maar het is niks anders als een vergoddeling van het vrome vlees. Dat is nou de leer. Nou, je komt er echt mee om. Want mijn heiligmaking is Christus. En als je dat tekort is, dan ben je niet eens een christen. Dan ben je niet eens een christen. Nog even over dat spreekwoord. Wie niet waagt, die niet wint. Ik heb wel geschreven, we moeten uit het systeem. Want we moeten net zo als wat regalen willen leven. De aartsvaders leefden ook niet in een maatschappelijk systeem, want we zijn daar natuurlijk ook al decades in verstrengeld. We zijn er weer opgegroeid, maar nou zie je wel, en ik hoor ook mensen, sommige mensen die beginnen dat op te merken, die beginnen dat te doorzien. Ja, ze zeggen, u hebt gelijk, als je niet uit het systeem gaat, dan kan je er straks niet meer uit, want het wordt 666 en in dat 666 systeem, dat is natuurlijk ook al decades, is dat uitgebroed. En het wordt in onze dagen geïmplementeerd. Dat zijn ook de plannen van Klaus Schwab, Gates en consorten. En het referendum gaat er naadloos mee mee. Dus die gaan er mee in een systeem waar je niet meer uit kunt. Maar ik heb ook mensen, daar krijg ik ook wel bericht van, die hebben dat doorzien en die hebben al stappen ondernomen om van dat systeem af te komen. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik ken er niet uit, want ik heb een mortgage. Dat is allemaal duivelse praat. Echt duivelse praat. Want daar zit geen druppel geloof in. Dan zou je moeten zorgen dat je van die mortgage afkomt, dat je huis verkoopt. Daar staat geschreven, die het teken van het beest niet aannemen, die worden gedood. Dat is dan je deel. 100%. Dan kom je erin om, met je afgoderij. Dus daarom zeg ik, dat is duivelse praat. Want wat heeft God er met die mortgage te maken? Dat is ook allemaal onderdeel van het systeem. Ik heb ook tegen iemand geschreven, je kunt er gebruik van maken zolang het kan, maar van de dingen waar je natuurlijk vandaag direct mee kunt stoppen. Dan ben je er niet aan geklonken. Maar er zijn wel een hoop dingen, ja, dat de mens zich in het systeem aan dingen hebt geklonken. Als jij er daar nou niet van losmaakt, dan kom je er nooit meer van los. Want er staat na aan de deur, dat 666 systeem, daar kom je nooit meer uit. Of je wordt gedood. Dat zegt Gods woord. Dus ik zit geen verzinsels te verzinnen. En als je dan zegt, ja, maar ik heb een mortgage, dan wil ik niet vanavond, op mijn werk gaat dat goed. En hierom, dan leef je helemaal contra het geloof van Mozes. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd om de zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Mozes werd in dat biesje kistje gelegd, in zijn baby zijn leefde die al off the grid. Mozes die zat, ja, die mensen hebben nooit in het systeem gezeten, maar in het hof van Farao, daar was ook zo'n systeem. En toen zag Mozes wel, hier moet ik mijn geloof verloochenen als ik langer aan dat hof blijf. En hij had natuurlijk die roeping van de Heere gehad om zijn volk uit te leiden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. En als je dat systeem meer lief heeft als de versmaadheid van Christus, dan kom je erin om. En dat omkomen, dat is een weg, de snelste weg naar de verdoemenis. Dus zo is het ook nog een keer. Je moet dat wel bijbels zien. Ik heb niks te maken met al die argumenten, met die systeemargumenten. Want daar heeft de mens zichzelf 100% in verstrikt. Dus ja, mijn eigen schuld. Dat is ook mijn schuld, want ik ben er ook mee opgevoed. Maar maak je eigen daarvan vrij. Dat heeft ook alles te maken met wat Christus zegt, gaat uit van haar, mijn volk. Van dat Babylonische systeem, van Babylonische kerken. Van het Babylonische leven in de zonde. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat staat allemaal onder die noemer. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van de versen 16 en 17 van Psalm 105. Het werd alles door zijn groot vermogen met duisternissen overtogen. Niets wederstreeft het hoogbevel van God, de God van Israël. Die beek en bron verkeerd in bloed en vis deed sterven in de vloed. Die God leeft nog hoor. Ook het volgende vers. 16 en 17, Psalm 105. Zijn kracht was nog fris als van een jonge man. En het licht in zijn ogen was nog niet verdonkerd. Daar heb je de voordelen van Gods genade verbonden. Ik zal de krankheden uit het midden van uw lieden weren. Daar heb je de voordelen van Gods genade verbonden. De insurance van Gods genade verbonden. En als je het niet op God waagt, dan loop je de ziekenhuizen plat, om het zo maar eens te zeggen. En dan moet je het maar uitzoeken, want de fariseeën zeiden, nou de Heer Jezus zegt, zo blijft dan in uw zon. Ja, maar ik heb nog een mortgage, nou blijft het erin. Probeert het dan op de duivel te wagen. Want dat heb ik ook goed gezien, die mortgages, die leningen bij die bank, allemaal brede wegwerken, allemaal brede wegwerken. Ik zal er niemand om veroordelen, maar we leven nu in een tijd. Je moet het allemaal zelf weten hoor. Niet zelf weten van nou, er is geen censuur. Nee, gaat uit van aan mijn volk. Dat is de prediking, dat is Gods woord. En dat geldt voor de dingen die ik u gezegd heb. Want we zijn zo getrouwd met dat systeem, dat als je daar geen afstand van kan doen en wil doen, dan ben je zonder geloof. Echt 100% zonder geloof. En nou zitten er veel van Gods kinderen, omdat ze daarin opgevoed zijn, in dat systeem. Maar nu is de tijd aangebroken, gelijk als in de dagen van Noach. Je moet je eigen opmaken om eruit te gaan. En, ik heb al gezegd, dan kun je nog van de dingen gebruik maken waar je ineens vanaf ging. Dat is niet verkeerd. Er schreef ook een man, ja, hij zegt, ik heb mijn werk al opgezet thuis en ik heb het internet de deur uitgegooid. Nou ja, hij kon dan nog e-mailen via de library. Ik zeg maar, loop nou niet te hard van stapel in die zin. Blijf contact onderhouden, blijf communiceren. Ja, hij zegt, het is wel jammer, want hij hoorde ook al jaren de prediking. Hij zegt, nou ken ik ook die prediking. Hij zegt, je loopt te ver vooruit. Ik zeg, want dat zijn dingen waar je ineens afstand van kunt nemen, van dat internet. Dat hoeft niet direct. Je moet dat wel in nuchtere en in goede proporties zien. Maar er zijn dingen, dat wordt je fataal als je daarmee in het systeem blijft. Dat geldt ook voor bankrekeningen. Ik hoorde al van wereldse mensen, dat zijn businessmensen. Er zei er een, ik heb allemaal geld van de bank gehad. Want die doorzien het, dat ook die bank, die zijn net zo te vertrouwen als de duivel. Waar had Abraham zijn geld? De bank? Hoor je ziet nergens. Dat patriarchale leven, dat artsvaderlijke leven. Ik zal niet zeggen alle kinderen gods, want er zullen er ook gedood worden. En veel gedood worden. Maar het geloof ziet op God, hebt de bank in de hemel. En dat vreest niet gelijk Mozes om het gebod des konings tegen te gaan, zoals Amrap en Jochebed. Dat is het ware geloof. Dat is het ware geloof. en niet dat heidense geloof waarmee dat reformdom doordrenkt is, dan nemen ze teksten uit Gods woord en die passen ze allemaal naar hun eigen vleeselijke voordeel toe. En dat vleeselijke voordeel, dat zij vertaald worden, dat zij vertaald worden. Maar wie zich op God waagt met zijn hebben en houden, die zullen genieten van de voordelen van Gods genadeverbond. Want dat is een privilege voor de ware gelovigen. Maar net zoals Mozes werd overgegeven in de handen Gods, dan moet je het op God wagen. En in dat verband, wie niet waagt, die niet wint. Absoluut 100% de waarheid. Ik spreek het uit in tegenwoordigheid Gods. Dit is het ware geloof. Denk je nou werkelijk dat God zijn volk in de wildernissen niet kan onderhouden? Kijk, we zijn al zo ver van God afgeweken door dat leven in het systeem. Dat we helemaal met zijn voorzienige leiding niet alleen geen rekening houden, maar ook niet meer weten wat dat inhoudt. Die machtige, wonderlijke voorzienigheid God, zoals ook in dit hoofdstuk staat opgetekend. Wie kan dat organiseren? Nou, ik kan het dan uit mijn leven wel vertellen van de goddelijke voorzienigheid. Dat de wereld, die begrijpt daar niks van natuurlijk, want die wil alles berekenen. Maar ook binnen dat reformdom, het naam Christendom, wil zijn kansen berekenen. En als dat niet haalbaar is, naar vleeselijke inzichten, dan laten ze het leggen. Nou, dan ben je een heiden. Dan ben je gewoon een heiden. Waarom ga je dan nog naar de kerk? Waarom luister je daar nog preken? Waarom ga je daar niet de wereld in? Ja, dat moet tegen heel het reformdom gezegd. Dat moet tegen al die dominees gezegd worden. Want ze weten ook niks af van de goddelijke voorzienigheid. Ik zeg dat niet in absolute vorm. Want die goddelijke voorzienigheid, die kunnen ook soms wereldlingen opmerken in hun leven. Maar met de voorzienigheid geloof kun je de hemel niet beërven. Als dat louter een voorzienigheid geloof is, je zou zeggen de dwaze maag, de schijnchristendom, die had ook een voorzienigheid geloof. Maar daar kan het huidige schijnchristendom niet aan tippen. Nou, absoluut niet, want die dwaze maagden maakten die valse handreikingen niet naar de Baals en de Astrots. Nou, nou. En dat alle dominees doen er mee, de RD Baal en de SGP Astrots. Als hij dan die van der Staaij, die grafwoorden hoort uitspreken en er is geen ene dominee die dat opmerkt, nou, dan is het wel heel zeker dat het geen knechten van God zijn. Ze zijn er ook echt niet meer. Want die zitten natuurlijk al zo met de tractementen en een oude dag in dat systeem verkankerd. Die durven het niet op God te wagen. Nou, absoluut niet. Je hoeft er ook niet aan te plukken hoor. Dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. Je moet mensen niet gaan pushen. Nou, de Heer Jezus zegt, klinkt klaar in haar gezicht, zo blijf dan in uw zonde. Als je denkt dat dat de weg is, blijf dan in uw zonde. Hij gaat ze echt niet pushen van, als die roep geklonken hebt, die prediking, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Zoals Peter beter die dan staat en niet, bekeert u. Repent and be converted. En als je daar dan geen acht op slaat, God moet het doen en je zit het maar af te wachten. Dat is een bewijstijd die niet onder verloren wil gaan onder die eis der wet. Want de mens die, en ook Gods volk weet het in de leven, dat ze dat uit de weg, met alle middelen uit de weg, dat recht Gods uit hun leven willen bannen, met alle middelen uit de weg willen gaan. Juist dan de Heere doortrekt, dat wordt het wonder. Dat wordt het wonder, dat de Heere dan doortrekt. Dat de Heere zijn oog op Mozes heeft geslagen om hem uit die muilen van die krokodillen te redden, om het zo maar eens te zeggen. Want die danger was werkelijk aanwezig. En dan zendt hij die dochter van Farao. Nou, in de natuur was dat echt een hele lieve vrouw. Ja, Egyptenaar, heb er niks mee te maken. God wendt nou die dochter, hij had ook een man kunnen sturen. Nee, hij wendt die dochter van Farao aan. En hij maak gebruik, om het zomaar eens te zeggen, van haar natuurlijke liefde om Mozes uit het water te halen en hem op te voeden. Ook dat Mozes daar die natuurlijke gave in aan het hof van Farao door die dochter, want die hebben hem geschoold, de Egyptische wijsheid. Je moet denken, de wijsheid in natuurlijke zin kwam uit Egypte. Egypte heeft dat betreft een heel bijzondere historie. Moet maar onderzoeken. Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Hij kreeg doorzicht in zijn doen. Je hebt natuurlijk mensen die natuurlijk allerlei scholen doorlopen en dan zet je ze in de praktijk en het is de ene mislukking naar de andere. De 14 aanwacht en 13 ongelukken, laat ik het zo maar zeggen. Zeg wat spreekwoord. Maar je hebt mensen die door de praktijk grootgebracht zijn. En dat gaat niet zonder de theorie, ik weet het uit mijn eigen leven. Je moet echt wel die theorie ter hand nemen om te weten hoe een pomp van een dieselmotor in elkaar zit. Maar de praktijk is altijd de beste leermeester. In dit land is de economie gebouwd door buitenlandse immigranten, door praktijk, jongens. Die hebben de business opgezet. Want in dat verband geldt het ook, God zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Hele eenvoudige jongens met een gezond verstand, die bereiken het meest, om het nou zomaar eens te zeggen. Ik praat in horizontale zin. En dat betekent ook wat uw hand vindt om te doen, doet het met uw macht. Maar al die scholen, als het daarbij blijft en je hebt die gaven niet, het wordt nooit wat. Het wordt nooit wat. Nou, en dat zie je ook in het leven van Mozes. Hij is in praktische dingen onderwezen, want die Egyptenaars die waren altijd praktisch. Die hadden geen theoretische scholen. Nee, daarom staat er ook. Hij was machtig in woorden en in werken. Het ging gelijk op. Het bleef niet bij woorden alleen, en dat is geestelijk ook zo. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Die daar doet, niet die daar zegt, maar die daar doet, de wil des hemelse vaders, die zal ingaan in het koninkrijk der hemel. Dus dat betekent die geloofspraktijk, daar zorgt de Heilige Geest voor, in het leven van elk kind van God, in het leven van elk waar kind van God. Je ziet het ook, die schijnchristenen, die hebben die praktijk niet, die hebben die geloofspraktijk niet. Want er gebeurt tegenwoordig niks meer door het geloof. Even gezien op dat refodom in geïsoleerde vorm, daar komt niks meer uit voort. Die van der Staaij, die kan die verraderlijke taal slaan, zonder dat er een tegenstem tegen klinkt. Nou, dat is het oordeel in het oordeel. God heeft hem die verraders gezonden, Steven Staaij, opdat die aangewend worden om dat hele ongelovige refodom klaar te stomen voor de aanvaarding van het teken van het beest. Je zal het zien. Je zal het zien. Want die kerken gaan nou overal al maatloos met mij. En ze geloven die Jaap van Dissel van de RIVM heilig. Al die leugenaars. En de leugens die barsten er aan alle kanten uit. En het wordt niet in de media vermeld. Want ja, Steef de Bruin heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Om woordvoerder te zijn van Farao. Van die slechte Farao. Zo zit het in elkaar. Wat moest er nu worden? Zeg Van Ronkel. Van de vervulling van de belofte eens door de Heere tot Abraham gesproken. Wel waren er donkere tijden, donkerder dan de overrook door Abraham gezien. Donkerder dan ook de zwart gebrande tint van de kinderen Israëls die tussen twee rijen stenen waren en voor de tichel overzoegden. Maar wat maar op een zweem van uitkomst geleek of kon doen hopen, was nog zeer verre. En daar lag de hoop van de moeder, de zoete verwachting van de vader. Daar lag het beeld van de schoonheid als een armelijk en krijtend kind in een schamele kist. Verborgen in het oeverriet, straks weldra. Een prooi van de speelse water of van de vraatzuchtige krokodillen. Wie zal zorgen, wie zal waken? De Heer. De Heer zal het doen. Ik zal het voorzien, zegt de Heer. Sta stil en geef acht op het heil des Heeren. En dan klinkt het, zegt de kinderen Israëls, dat ze voortrekken. Achter de farao met zijn leger. Naar links en rechts de hoge bergen. En voor de Rode Zee. Ja, als je dat geestelijk nooit hebt ondervonden, dan weet je absoluut niet wat het geloof is. Nou, dat gaat er allemaal mee gepaard met het ware geloof. De prediking van de apostelen ging gepaard met tekenen en wonderen. Dat is nog zo. Daar is niks aan veranderd. In die zin, in het persoonlijk leven van elk kind van God, doet de Heer wonderen. Ook in zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Kijk, de wedergeboorte. De vergevende zonde, grootste wonder. En dat de Heer getrouwd blijft, nog een groter wonder. Maar het gaat ook gepaard in zijn goddelijke voorzienigheid. Nou, daar kan ik ook wel een boek van schrijven uit mijn leven. Wat de Heer heeft gevrocht, wat een mens nooit kan organiseren. En daar heb je het wonder. Daar kom je ook niet over uitgewonderd. Dat heb God gedaan. En dat wordt dan met algemene stemmen wordt dat erkend. Maar je hoort daar binnen het Reformdom niet van, want dat is alles systeem. Kerksystemen, maatschappelijke systemen en straks wordt dat allemaal, gaat dat over in de Great 666 Reset van Klaus Schwab. Dat staat ook allemaal in Gods woord beschreven. Ja, dat die protesten klinken vanuit liberale zijde, vanuit klokkenluiders die nergens aan doen. Dat is nog groot. Je houdt het niet tegen hoor, want al die vreedzame protesten, demonstraties, daar lachen ze om. En die van der Staaij, die was toch zogenaamd voor die boeren allemaal. Dan loopt hij daar met zijn koe en dan laat hij dat allemaal filmen met zo'n van God vervloekte SGP-vlag over dat dier. Dat is dierenmishandeling. Dat is echt dierenmishandeling. En dan is die zogenaamd voor de boeren, maar nou hoor je hem niet. Nou, Rutte wel zo'n drastische maatregel heeft afgekondigd. Dat betekent dat de stikstof, die willen ze uitbannen. En dan zal ik er wat bij vertellen. Zonder stikstof, CO2, is er geen plantleven, dierleven, menselijk leven mogelijk. Wij leven, in horizontale zin gesproken, omdat er stikstof is. Stikstof is er nooit te veel. Misschien in die vervuilende steden zoals in China waar niks gefilterd wordt. Ja, dan wordt het wel te veel. Maar, laat ik eens zeggen, die maatregel die Rutte nou heeft genomen, dat betekent dat, zal ik eens een reële uitspraak doen, 75% van de boeren moet verdwijnen. Dus dat betekent geen melk, geen eieren, geen kaas meer, geen vlees meer. Dat willen ze allemaal, want ze willen die landerijen, daar willen ze allemaal huizen bouwen voor buitenlanders. Dat kost allemaal miljarden met geld, dat kennen allemaal. Ja, die milieumaatregelen, die globalistische maatregelen, dat de aarde opwarmt, dat is helemaal natuurlijk in de hel is dat verzonnen, dat is helemaal niet waar. Dat doen zelfs Steve de Bruin, dat is ook een globalist. En globalisten, daar zitten allemaal pedofielen onder. Want dat in het RD ook al die pedofiele netwerken wordt verzwegen, dat betekent dat ze zelf iets te verbergen hebben. Een Baal, die schroomt niet om pedofilie te bedrijven. En de Astrod ook niet. Als God die deksels eraf rukt, dan zijn we gaan zien hoeveel hunterbeiders zich binnen dat Reformdom bevinden. Maar die globalistische maatregelen, die global warming theorie, dat kost alleen al in Europa 1000 miljard. Waar haal je dat vandaan? Nou, die Timmermans in die EU, dat is ook zijn kloon, die weet daar goede oplossingen voor. Maar zelf blijven ze profiteren van de wilde. Want ook die Bilderbergers die gaan in de duurste vliegtuigen, vliegen ze erheen. Die houden helemaal geen rekening met die CO2-uitstoot, wat ze de burgers dan opleggen. En nou moeten die boeren dat ontgelden. En de hele bevolking moet dat ontgelden. Want er was eens een boer en die reed door de straten. En toen zei er een vrouw, wees een heer in het verkeer. Ja, hij zegt, je moet er dan toch maar van vreten, zegt hij. Nou, dat is wel een radicale goede uitspraak, ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet er dan toch maar van vreten. Nou, dat zal straks ophouden, want dat staat ook helemaal in het kader, die maatregel van kabinet Rutte, van dat regime Rutte, in het kader van de geplande hongersnood. Het is allemaal gepland. Er gebeurt in die zin niks meer toevallig. Het heeft ook allemaal met elkaar te maken. Klaus Schwab, de WHO, de VN, dat is allemaal één pot nat. Eén pot duivelsnat. En die mensen die waren zeg maar een paar decades, hadden ze al lang gearresteerd geworden. Nou kan dat allemaal geïmplementeerd worden. Die mensen worden niet vervolgd. Want God heeft de zinnen van de woordvoerders die daar zitten in het vooraangestoelde, zodanig verblind, die dominees die merken helemaal niks meer op. Ongelooflijk. Die kennen niet in het licht staan van Amram en Jochebed. Die kennen niet in het licht staan van Mozes, de knecht Gods. Want hij achter de versmaadheid van Christus meer de rijkdom. Het mag nou niks meer kosten. Godsdienst mag nou niks meer kosten. Nou blijf dan in je zonde. Blijf dan waar je bent en kom om. Dat doe je aan mezelf. We zijn moed en vrijwillig van God afgevallen. Als je in die val wilt blijven, blijf dan in je zon. Laat ik het eens populair zeggen, daar doet Gods woord ook niet moeilijk over. Nou, als je nou per se voor je eeuwige ondergang kiest, go ahead.
Maar God heb je dodelijke dag niet begeerd. Want dat zal dan klinken. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Ja, de tijd is alweer lang om, gemeente. Er is nog veel meer van te zeggen. Maar deze geschiedenis bepaalt ons bij het ware geloof. En waar het geloof toe in staat is om de zaak in Gods handen te leggen. Niet syncretistisch of niet leidelijk. Want Mirjam werd er ook op afgestuurd. Hoe God handelen zou. Dat gaat er altijd wel mee gepaard. Hoor. Dus dat zit niet met de benen omhoog. Van ja, er staat er één boven. Die uitspraak heb ik ook al zoveel keren gehoord uit de mond der ongelovigen. Maar dat zou je bitter berouwen. Dat zou je echt bitter berouwen. Want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Nee. Neem hier je lessen uit, volk van God. En zie wat God doet als je in zijn handen mag leggen. Want dan zorgt hij niet voor iets, maar dan zorgt hij voor alles. Zowel in de tijdelijke, dat zie je al bij die vroedvrouwen. Ja, ze overtraden het gebod van de farao en God bouwde hun huizen. Dat staat er. Letterlijk. God zorgde voor alles. God deed die vroedvrouwen welvaren. Omdat hij hen liet genieten van de weldaden van het genadeverbond. En ga je daarmee sjoemelen, dan moet je niet meer op het verbond Gods rekenen. En hoeveel decades zijn er niet aan het sjoemelen? Dan moet je maar eens over nadenken. Dit is wel een geschiedenis, daar werd erbij bepaald. Ik zat in het Nieuwe Testament te zoeken om nog aansluitend te preken op Pinksteren. En toen werd ik gewezen op de geboorte van Mozes. En op zijn mondelijke uitredding uit de rivier de Nijl. En op alles in het leven van Mozes. Kan je wel wonderlijk noemen. Hoe wonderlijk heeft God niet gehandeld met Mozes. Wat hij had hem voorbestemd. Als een richter Israëls. Als een priester. Want hij was ook een leviet. Net als Aaron, zijn broeder. Een machtige uitleiding. Ja, kunnen we nou niet verder op ingaan. Maar aan het huis van Farao, dan zou je zeggen, nou wat een goddeloos huis. Nee, dat had God bestemd om hem in die Egyptische wijsheid te onderwijzen. Want dat is wel gebleken, dat Mozes ook grote wijsheid van God, want dat was allemaal geheiligde wijsheid. Want hoe wijs moest hij niet zijn om een volk van 1 miljoen mensen te leiden? Nou, Mozes zegt ook, ik ken dat niet meer alleen. En toen kreeg hij nog hulp van Jethro. Hij was ook een Midianiet, gewoon een heiden. En het was een godvrezend man. Hij was priester in Midian. Hoe is het allemaal mogelijk? Dat valt allemaal buiten het systeem van de Revelkerken, wat hier geschreven staat. Geef er toch acht op. Geef er toch acht op en doe je voordeel ermee. Om Jezus willen aandoen. Heren, en overal komt een eind door de tijd die alles schendt. We zijn gelimiteerd. Ook in de kerkdiensten. Maar straks zal de kerk nooit meer uitgaan. En daar klinkt het lied van Mozes en het Lam. Ook mochten we dat hier al in beoefening hebben. Ook in de zaken die ons te doen staan. Ook in de zaken die gij voorstelt in uw woord. En in het leven van uw volk implementeert. Door het geloof. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van vers 20 van Psalm 105. God deed zijn volk met wisse treden, daar niemand struikelt in zijn schreden, met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. En ze mochten de Egyptenaars nog bestelen, ja, dat was Gods bevel. Toen juichte om hun vertrek al het land, daar al de schrik was overmand. 20e vers van Psalm 105.
Yeah.
De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.